Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen verder uit deze psalm 122. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. En ook het derde vers dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. 2 en 3 van psalm 122.
Het goede
beleiden we nu samen ons geloof en zingen we daarna van Psalm 117. Loof, loof de Heer, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. Psalm 117. En beleiden wij deze middag, deze avond, ons geloof met de eerste 5 artikelen uit het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Hierin staan woorden die ook in Efeze 2 voorkomen. Uit het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels, de eerste 5 artikelen. Daar beleiden wij met de kerk van de reformatie als volgt. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de vloek en het eeuwige en de eeuwige dood schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan als hij het hele menselijke geslacht in de zonde en de vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraken van de apostel, de hele wereld is voor God verdoemelijk. Ze hebben alle gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En de bezoldiging, het loon van de zonde, is de dood. Ten tweede, maar hierin is de liefde van God geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven hebben. En 3, en opdat de mensen tot geloof worden gebracht, zendt God goede tieren, verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wiens dienst mensen geroepen worden tot bekering en geloof in Christus, de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben, en hoe zullen zij horen zonder die hun predikt, en hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Artikel 4. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn van God. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn van God en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Artikel 5. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is op geen enkele wijze in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave van God. Zoals geschreven is, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. En het is u gegeven in Christus te geloven. Tot zover. Laten we samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Heere, getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Vader, Zoon en Heilige Geest. U roepen wij in deze middagdienst aan in onze gebeden, samen als gemeente naar uw naam genoemd. Zondag aan zondag gaat u door, 's morgens, 's middags. U breidt uw handen uit naar ons. Al zo lief hebt u de wereld gehad, ons hebt u lief. En u breidt uw handen ook uit naar mij. Want onder die miljoenen en miljarden, in al die gemeenten en in deze gemeente, hebt u ook mij persoonlijk op het oog. Ouder, jonger, man, vrouw, gezond of ziek, in moeilijke omstandigheden of in tijden van zegen. U bent u telkens weer tot ons en roept ons op om in u te geloven. Wij zijn, zo hebben wij beleden, van huis uit kinderen waar de toorn van u op rust. Mensen die geen enkele aanspraak kunnen maken op leven of eeuwig leven, tenzij wij dat doen op grond van uw beloften, uw evangelie in Christus Jezus. En om zijnentwil en in zijn naam wilt u horen. Leven, eeuwig leven, vergeving, vernieuwing, verheerlijking en dat alles om de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Uit genade bent u zalig geworden en dat niet uit u. Het is een gave van God, niet door de werken, opdat niemand van ons zou roemen. En dat pure evangelie mocht verkondigd worden en mag verkondigd worden. En dat klinkt ook deze avond. U kwam tot Joden. U komt tot Joden. Maar u bent ook gegaan naar de heidenwereld, naar de volkeren. En onder die vele volkeren hebt u ook ons vanavond op het oog. Wat een wonder van genade dat u dat machtige evangelie ook aan ons laat horen, opdat wij er onze hoogste vreugde in zouden ervaren. Er zijn heel wat mensen die twijfelen, heen en weer geslingerd worden, die de zekerheid van het geloof zo vaak missen en er wel naar hunkeren. Wilt u met uw geest werken, zodat zij tot rust komen en tot die vaste overtuiging komen dat zij van u zijn, dat niets in leven en in sterven kan scheiden van de liefde van u in Christus Jezus. En waar het geloof ontbreekt, wilt u het wekken, wil dat geloof versterken. U hebt maar één woord nodig, één gebaar van uw hand, dan is het er. O Heere, wilt u dat geloof wekken tot verheerlijking van uw naam. Wees met ons hier in deze kerk, waar meegeluisterd wordt op dit moment of een later tijdstip, hier in de omgeving, in de gemeente of misschien wel op ons vakantieadres, wilt u ook daar uw zegen schenken. Mogen wij een zegen van u bidden alleen in de naam van de Heer Jezus Christus. Onthoud ons uw geest niet. Hierom bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit de Efezebrief, uit hoofdstuk 2. In de afgelopen maanden heb ik tot tweemaal toe uit Efeze 1 het woord verkondigd in uw midden. En nu het tweede gedeelte uit het tweede hoofdstuk over Jood en Heiden 1 in Christus. Dat staat er althans boven. Het zou kunnen zijn dat wij als gemeente denken dat wij recht hebben op het evangelie. En dat wij als christelijke gemeente, als protestantse gemeente, misschien nog wel als Griffmiddelbondsgemeente, meer recht hebben op het evangelie dan andere mensen in de kerk of in ons land. Want ja, die leven zo anders en die doen zo anders. Maar wij zijn trouw en wij zijn hecht verbonden. En We doen er ook wat voor en we lezen in de Bijbel en we bidden. En je zou kunnen denken dat je dan recht hebt op het evangelie en misschien wel meer recht op het evangelie dan anderen. Want er zijn zoveel mensen die voor het vaderland wegleven, die nergens naar omkijken als het gaat om het geloof. Ze leven van de ene dag in de andere. Ja, dan heb je toch eigenlijk ook geen recht op genade. En dan die vluchtelingen die van elders komen. Ja, die komen zomaar ons land binnen, lastig, en daar moet je ruimte van maken. En dat zijn dan mensen uit andere culturen, misschien wel moslims. Ja, die komen dan nog weer op een volgend plan, die staan nog weer wat verder weg. En dan heb je van die moslims die geradicaliseerd zijn, terroristen. Nou ja, daar is helemaal geen goed garen mee te spinnen. Dat zijn mensen die alleen maar de dood verdienen en die komen dus niet in aanmerking voor het evangelie. Dat lijkt zo logisch als je zo redeneert. Maar als je dan leest in Efeze 2, begin, daar lazen we ook over in de Dordtse leerregels, dan zijn wij mensen dood in zonden en misdaden. Zo staat het er, wij zijn door onze zonden en overtredingen eigenlijk, ja, gewoon dode zondaren. En er wordt verder niet wat opgevrolijkt of zeggen, ja, toch nog een beetje rechten en zo, dat staat er allemaal niet bij. We zijn van huis uit, de mensen in Efeze en die gemeente en ook wij, dood in zonden en misdaden. Geen recht op het evangelie. Hebben wij meer rechten dan anderen? Dat leert ons dit gedeelte af. Die geradicaliseerde moslim en die buurman die nergens aan doet, en dat familielid wat helemaal de kerk de rug toegekeerd heeft, zij hebben net zoveel recht op het evangelie als wij, of liever gezegd, net zo weinig recht op het evangelie. Maar het evangelie komt tot hen en tot ons, want het is pure genade. Wij krijgen geen evangelie voorgeschoteld omdat we daarvoor in aanmerking komen, omdat we gewerkt hebben. We worden niet door de werken zalig, of we komen niet door de werken in aanmerking voor zaligheid. Het is puur genade. En als we zouden denken dat wij dus meer rechten hebben, dan leert ons de apostel Paulus in dit gedeelte ons dat af. De Joden hadden rechten, zij zijn de eersten, en wij zijn bij dat volk ingelijfd, wij mogen er ook van horen. Wij, net zo goed als al die anderen, allochtonen, vreemdelingen, vluchtelingen, onbekeerde buurman, wij hebben op de een of andere wijze de kans, de gelegenheid om tot genade te komen en ingelijfd te worden in dat volk. Maar we zijn geen haar beter dan al die anderen, wij moeten het ook van genade hebben. Dus dat eventjes ter inleiding bij hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Bedenk. Dus dit soort dingen moeten we dan maar even goed in ons achterhoofd houden. Bedenk daarom, en dan komt er een hele moeilijke zin. Bedenk daarom dat u die voorheen heiden was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd, in tegenstelling tot de Joden die besneden waren. Heidenen zijn de onbesnedenen. Door hen die genoemd worden besnijdenis, dat zijn dus de Joden in het vlees, die met de hand gebeurt. Nog een keer. Bedenk daarom dat u die voorheen heiden was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met handen gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Kort gezegd, dat laatste zinnetje. Wij die uit de heidenvolkeren zijn, wij zijn zonder hoop en zonder God in de wereld, omdat we het verbond der genade missen. Dan vers 13. Maar nu, in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was, in Christus Jezus door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede. Hij die beiden één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Dus vers 17. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan hen die veraf waren en hen die dichtbij waren. Dus dat zijn de heidenen aan de ene kant en de joden aan de andere kant. Vrede door hem. Want door hem hebben wij beiden, heiden en joden, door één geest de toegang tot de Vader. Komt de conclusie, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u mede gebouwd wordt tot de woning van God in de geest. Tot zover de lezing uit Efeze 2. De tweede schriftlezing is uit de Handelingen, uit Handelingen 10. Het gedeelte waar ik ooit mee bevestigd ben en intrede deed in Noordwijk, de geschiedenis van Cornelius, uit Handelingen 10. En als met het Pinksterfeest het evangelie voor het eerst verkondigd wordt aan Joden en Jodengenoten door Petrus, dan komt dus het werk van de geest openbaar en dat is richting het Joodse volk. In hoofdstuk 10 van de Handelingen breekt dat evangelie door richting de heidenen. Petrus moet ervoor worden ingewonnen. Hij heeft dan zo'n gezicht met al die dieren in dat laken. En daardoor worden grenzen doorbroken en gaat het evangelie ook naar de volkeren. En daarover lees ik dan uit Handelingen 10, vers 34. En Petrus opende zijn mond en zei, ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet, hem welgevallig. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heere van allen. En dan vers 44. En de gelovigen, en terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat ze gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. Toen vroegen ze hem enkele dagen bij hen te blijven. Tot zover de lezing uit Handelingen 10 en Efeze 2. Het thema voor de verkondiging is een tempel van vrede. De kerk is geen bouwval. Sommigen zeggen dat het op niets uit zal lopen. Het wordt niet wat met die kerk. Nee, de kerk is geen bouwval, maar een tempel van vrede. Een tempel van vrede. We gaan samen zingen uit Psalm 87, de versen 1, 2, 3 en 4. En aansluitend aan de verkondiging het vijfde vers. De collecten zijn bestemd voor de centrale diaconie en de tweede voor de instandhouding van de eredienst voor het wijkgebonden werk en de derde voor het kerkgebouw. Die drie collecten worden nu gehouden. Van harte aanbevolen en we zingen Psalm 87, de versen 1, 2, 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van Hem die leeft, opgestaan uit de doden, ten hemel opgevaren, in wie allen die geloven mede opgewekt zijn en mede gezet zijn in de hemel. Het evangelie van de vrede komt namens hem ook tot u, jou en mij. Ik wil beginnen met een ervaring uit mijn jeugd. Toen ik tot besef kwam van de dingen van het geloof, was het een geweldige teleurstelling dat ik geen Jood was. Want ja, je hoort al die verhalen over Abraham en Isaac en Jacob en de Heer Jezus. Het volk van de Joden, Oude Testament, Nieuwe Testament. Maar ik kwam tot ontdekking dat Joden waren, het Joodse volk, het volk uit Abraham. En dat ik geen Jood was. Dus eigenlijk bij dat volk van de Heer Jezus niet hoorde. Dat stelde mij teleur. Nu denk je na zoveel jaren Jood zijn en bij dat volk behoren, dan ben je zeker niet te benijden. Want er is heel wat over dat volk heen gekomen, eeuwenlang, en ook in de vorige eeuw en deze. Maar goed, de teleurstelling geen Jood te zijn was blijkbaar toch heel duidelijk bij mij. Maar toen deed ik de ontdekking dat door middel van het evangelie, door middel van de doop en door het geloof in de Heer Jezus Christus, ik alsnog bij dat volk zou mogen horen, niet als Jood, maar als één uit de volkeren, en ook ten volle zou mogen delen in de weldaden en de zegeningen en de beloften die er voor dat volk waren. En dat op dezelfde wijze het zijne van mij is. Al het zijne om Christus wil ook van mij. Hoewel geen Jood, door genade, in de weg van het geloof, door de doop ingelijfd, toch alsnog ten volle kunnen genieten van de beloften van het evangelie. Daaraan moest ik denken bij de voorbereiding voor deze preek. Misschien dat u ook wel eens het gevoel hebt in de kerk te zijn, met de Bijbel bezig te zijn, te lezen, dat ja, het is een mooie evangelie en die gelooft en die gelooft, maar is het wel voor mij? En als je soms een beetje hoop had, dan bekruip je soms weer de twijfel. En als je weer terugvalt in allerlei zonden, dan denk je, ja, het evangelie is wel voor deze en gene, maar ik sta er eigenlijk buiten. Want ik heb zoveel zonden op mijn kerfstok, ik heb zoveel dingen misdaan, ik zal er wel niet voor in aanmerking komen. Dat gevoel kan zomaar iemand bekruipen, terwijl je heel veel van de Bijbel weet, heel veel gelooft, heel veel dingen geloofd hebt, om zo te zeggen, en dan ineens dan lijkt al die vastigheid, dat fundament van apostelen en profeten en dat hoeksteengevoel, dat schijnt ineens allemaal weg te zijn. En dan denk je, ja, misschien heb ik me toch vergist. Is het wel voor mij? We hebben samen gelezen uit de Efese brief. Ik haal nog even een paar dingen op uit hoofdstuk 1. Paulus die schrijft een brief aan de gemeente van Efese en het is een brief aan deze gemeente, maar ook aan andere gemeenten. Waarschijnlijk is de brief in Efese blijven liggen, maar is een soort algemene zendbrief die de naam heeft gekregen van Efese. En er is van alles en nog wat in de gemeenten aan de hand. En daar schrijft hij ook over in de rest van de brief. Maar voordat hij tot al die concrete dingen komt, die misstanden in de gemeente, zingt hij eigenlijk op een hoge toon een lofzang op de zekerheid van het heil. Als we zondags de kerk binnenkomen, 's morgens of 's middags, dan is de eerste psalm meestal een lofpsalm. En voor alle dingen uit wordt God de lof toegezongen op verhoogde toon, ook aan het einde. Het begin en het einde staat in het teken van de belijdenis van het geloof dat alle dingen in God en in Christus vast zijn. Zo is het eerste hoofdstuk een lofzang op de zekerheid van het heil, alsof er geen fouten zijn, alsof er geen misstanden zijn in de gemeente, alsof er niets op die gemeente aan te merken zou zijn. Het is een lofzang op de zekerheid, alsof er op u en jou en mij niets aan te merken zou zijn. Dat wordt nog verder geconcretiseerd in het feit dat die zekerheid van het heil vast ligt in de Heer Jezus Christus, die het hoofd is van de gemeente. Tweede gedeelte van hoofdstuk 1. Christus is het hoofd van de gemeente en de gemeente vormt zijn lichaam. Hij het hoofd en wij zijn leden. Hij is hecht verbonden met zijn gemeente en al het zijne is ook van de leden van de gemeente. En het kan hij niet meer ontgaan. Door het geloof verbonden, door de Heilige Geest bewerkt, deelt de gemeente in alle zegeningen in Christus Jezus. Nog steeds volle zekerheid. En dan komt hoofdstuk 2. En hoofdstuk 2 begint met ook u. Wat in hoofdstuk 1 in het algemeen gezegd is, gaat apostel Paulus nu toepassen op de enkeling. Ook u heeft hij medelevend gemaakt in Christus. U was wel dood in zonden en misdaden. Er was van alles af te dingen. Maar God is in Christus zo barmhartig en zo genadig. Hij heeft ook u in zijn genade en goede tierenheid op het oog. Dus dat evangelie in het algemeen, al zo lief heeft God de wereld, richt Paulus nu namens Christus op de enkeling. Wat voor de gemeente in haar geheel geldt, geldt ook voor de enkeling, ook voor u, ook voor jou. En het eindigt, dat eerste gedeelte van hoofdstuk 2, met niet door de werken, maar door genade. Want uit genade bent u zalig geworden, vers 8. Door het geloven dat niet uit u het is, de gave van God niet uit de werken, opdat niemand zou roemen. Dat de gemeenteleden zalig worden, ook zij, ieder persoonlijk, dat is niet uit de werken, maar dat is door genade alleen. En dan komt ons tekstgedeelte. En dan wordt het eigenlijk heel bijzonder. Die gemeente van Efeze, al zo lief heeft God die gemeente en iedereen persoonlijk in die gemeente. En dan te bedenken, en dan ben ik dus bij vers 11, dat die gemeente in Efeze en die andere gemeente voor het grootste gedeelte bestaat uit allemaal heidenen. Het evangelie komt niet alleen tot de Joden, maar heel bijzonder ook tot hen uit de volkeren. En die God en Vader is in Christus zeer genadig en hij komt met die boodschap van heil ook tot hen die van verre zijn. En ook die mensen uit de volkeren genieten een groot voorrecht, want ook zij mogen komen tot geloof. Ook voor de heidenen. En je zou dus kunnen zeggen, het is ook voor mij. Ik dacht er helemaal buiten te staan, ik was geen Jood. En dan ineens te horen dat het evangelie niet alleen voor de Joden is, maar dat wij door het geloof in dat volk kunnen worden ingelijfd. En dat willen omwille van de genade van Christus. Dat het ook voor mij is. Dus dat woord van vers 1, ook u, wordt nu verder toegespitst. Het is ook voor u, hoewel u een uit de volkeren bent. Ook voor ons. Ook voor allochtonen, evenzeer voor hen die buiten dat volk van Israël zijn. Zelfs voor mij. En dan wordt dat verder uitgelegd in vers 11. Moeilijke zin, vers 11 en 12. Laten wij goed bedenken. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd. Dus die mensen daar in Efeze en Colosse, al die gemeenten daaromheen, dat waren maar heidenen. En met een scheldwoord, dat zijn de onbesnedenen. Zo werden ze genoemd, voorheen heidenen, onbesnedenen. En zo werden ze dan genoemd door de Joden. Ach, jullie zijn toch maar onbesnedenen, jullie zijn maar niet Joden. Dat u in die tijd was zonder Christus. Als je niet besneden bent en niet tot het volk van God behoort, dan ben je dus zonder Christus en vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. Iemand die niet besneden was, niet tot het Joodse volk behoorde, was zonder Christus, vreemd aan dat burgerschap, dus stond er helemaal buiten, en vreemd aan de beloften van het evangelie. Je weet er gewoon helemaal niets van. Stel je voor dat er iemand in de kerk is vanavond die nog nooit een kerk van binnen heeft gezien en het toch is door omstandigheden. En dan hoort zo iemand zingen en lezen en bidden. En zij ervaart de dingen die hier allemaal gebeuren. Dat zo iemand dan bij zichzelf zegt, waar gaat het eigenlijk hier over? Wat gebeurt hier eigenlijk? Waar heeft die dominee het over en wat lezen ze en wat bidden ze? Als je er niet meer groot geworden bent, dan ben je dus vreemd aan dat burgerschap, vervreemd van de belofte van het evangelie, en dan snap je gewoon niet waar het over gaat. En dan wordt het samengevat, vers 11 en 12, althans ik vat het maar mee samen, met één zinnetje. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Iemand die het evangelie niet kent, nog niet kent, is zonder hoop en zonder God in de wereld. Dat is nou de heiden ten diepste, ten voeten uit. Zoals Cornelius en zoals al die anderen die door het evangelie bereikt worden in Efeze en Colosse en Filippi, in Rome. Al die mensen zijn zonder hoop en zonder God. En iemand die dus hier in de kerk komt en het evangelie nog niet kent, is dus ook zonder hoop en zonder God in de wereld. En als je elke zondag hier in de kerk zit en het geloof niet kent, dan ben je ook nog zonder hoop en zonder God. Je weet er wel iets van, maar het zegt je nog niets vanwege het gebrek aan geloof. Maar die ongelovige buurman, ja, die doet nergens aan, zeggen we dan. Die is dus ook zonder hoop en zonder God. En die vluchteling die ineens in ons land terechtgekomen is en die Heer Jezus Christus niet kent, die is ten diepste heel ellendig als vluchteling, maar ook zonder hoop en zonder God in de wereld als hij Christus nog niet kent. En die moslim, waar wij zo'n hekel aan hebben soms, althans dat is een beetje gaande, zo onder ons land, die moslims en zo, die moeten weg en zo. Dat zijn ook mensen die hopeloos zijn en zonder God. En die geradicaliseerde moslim, die terrorist in spe, is ook hopeloos en zonder God. Maar weet u, die geradicaliseerde moslim, die potentiële terrorist, is net zo ellendig eraan toe als een ieder binnen de gemeente die ook niet gelooft. Dan zijn wij net als zij ook zonder hoop en zonder God in de wereld. Vreemd aan de belofte van het evangelie. Met andere woorden, als gemeente moeten we niet zeggen wij hebben rechten op het evangelie en het is van ons en zo. Ten eerste is er het Joodse volk en ten tweede zijn wij daarbij ingelijfd. Maar het is niet van ons, we hebben niet recht op het evangelie of meer recht op het evangelie. Het evangelie is er voor ons, gelukkig, God is het dank. Maar het is er ook voor die meest extreme terroristenleider. God heeft in Christus mij, maar ook die extreme op het oog. Allen die zonder hoop en zonder God in de wereld zijn, hen heeft hij op het oog, dood in zonden en misdaden. Maar al zo lief heeft God die wereld gehad, ons en die ongelovige buurman en die vluchteling en die moslim en die boeddhist Maar hoe kan dat nou? Hoe dat kan, en dan ben ik bij vers 13, omdat God in Christus iets opgeruimd heeft. Vers 13, maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, we hadden geen rechten, wij stonden van verre, u die veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Hoe kan u zo'n extremist, hoe kan nou die ongelovige buurman, hoe kan u die nog steeds ongelovige kerkganger nabij komen, tot geloof komen? Dat is, zegt vers 13, door het bloed van de Heer Jezus Christus. Door het komen van de Heer Jezus in de wereld, de kribbe, het kruis, de opstanding en de hemelvaart, door heel dat werk van de Heer Jezus Christus is de blokkade opgeheven. En is die grote afstand tussen God en mensen, wij dood in zonden en misdaden, is die grote afstand overbrugd. Op Goede Vrijdag, toen de Heer Jezus stierf, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden en was er vanaf dat moment, zegt de Hebreeënbrief, een vrije toegang tot de troon van de genade. Door het offer van Christus is de blokkade weg, het voorhangsel is gescheurd en door het bloed van de Heer Jezus Christus is er vrede voor de Jood en vrede voor de heiden mogelijk. Hij is, door zijn bloed te storten, hij is onze vrede. En niet alleen voor het Joodse volk, maar ook voor een ieder die uit de volkeren in hem gaat geloven. En het offer, die betaling van de zonde, die rechtvaardiging, die is er voor een ieder die gelooft. Hoe kan dat dus? Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen veraf was, dicht bijgekomen. Hij is onze vrede, vers 14, die beiden, Jood en Heiden, één gemaakt heeft. Door de tussenmuur die scheiding maakte, af te breken. Het voorhangsel scheurde, het is niet alleen meer voor de Joden, maar God breekt ook door naar de heidenen. Zo heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Moeilijk zinnetje. Ik zou het zo willen uitleggen. Hij heeft de eis van de wet door zijn sterven, door zijn offer, teniet gedaan. Datgene wat hinderde, wat op afstand zette, wat vijandschap betekende, datgene heeft hij verzoend door zelf die wet te vervullen. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee, Jood en Heiden, tot één zou kunnen vergaderen in één nieuwe mens, in één nieuwe gemeente. Opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen. Een gemeente uit Jood en Heiden, één. Nou, dat is een hele moeilijke zin. Hopelijk is het wat helderder geworden. Ik zal nog even anders zeggen. U weet wat er op Pinksteren gebeurde. De Heilige Geest werd uitgestort en alle discipelen werden vervuld met de Heilige Geest en de discipelen gaan preken, de apostelen gaan spreken, verkondigen. En Petrus neemt het woord en door de verkondiging van het evangelie worden heel veel mensen bereikt, Joden en Jodengenoten. Dat is Handelingen 2, het Pinkster-evangelie. Maar nadat Joden en Jodengenoten tot geloof gekomen zijn, 3000 en later 5000, moet het evangelie niet alleen naar de Joden, maar ook naar de heidenen. En Petrus is er dan het middel voor om het evangelie naar Cornelius te brengen. En zo gaat het verder buiten de grenzen van Jeruzalem en van Judea en Samaria. En gaat het tot het einde van de aarde. En God zegt tegen Petrus, wat ik rein noem, mag jij niet onrein noemen. Het evangelie moet ook naar die ander. Moet ook naar die volkeren. Ze heten dan onrein in de oren van de Joden, maar ook voor hen is het evangelie. Dan breekt het evangelie na Pinksteren in Handelingen 10 door naar de heidenvolkeren. En ook dan worden zij vervuld met de geest en worden gedoopt. Ze blijven dus geen vreemdelingen meer. Ze blijven niet meer op afstand staan. Maar op dat moment worden ze ingelijfd. Ik zou hen die dat evangelie mogen gaan horen, dus uit de volkeren, ik zou ons willen noemen. We zijn door dat evangelie dat naar de heidenvolkeren gaat in de kracht van de geest, daardoor zijn wij statushouders geworden. U weet wat dat is. Als er een vreemdeling komt, een vluchteling, die ergens asiel aanvraagt, dan komt er een procedure en na verloop van een aantal maanden misschien, krijgt iemand de status dat hij hier in Nederland mag blijven, dan krijgt hij woonvoorziening en misschien wel werk. In ieder geval, dan komt hij weer verder, dan heeft hij bepaalde rechten. Dan is het de houder van een bepaalde status. Je wordt erkend als vluchteling en je mag hier dus voorlopig even blijven. Je hebt er vergunning voor. Je bent statushouder. Wel nu, door het evangelie dat op Pinksteren is verkondigd en in de tijd van de apostelen de wereld ingegaan is, zijn wij allen, jong en oud, groot en klein, moslim of boeddhist, die onbekeerde buurman of zelfs een gemeentelid, wij zijn statushouder geworden en het evangelie komt ook naar ons toe. Ik zal het duidelijk maken met een voorbeeld. Een paar weken geleden was koning Willem-Alexander in Katwijk. Hij bracht een onverwacht bezoek aan Salem, een verzorgingshuis aan de andere kant van Katwijk, waar al jaar en dag, tientallen jaren, ouderen uit Katwijk worden verzorgd. Maar in de tijd van de vluchtelingen, een aantal maanden, jaren geleden, is het idee geboren om in Salem ook vluchtelingen een plekje te geven in de verzorging, in de opleiding, en ze zijn daar helemaal in de instelling geïntegreerd. En toen er het nodige rumoer was rondom vluchtelingen, was koning Willem-Alexander in Katwijk om duidelijk te maken, Nederland is er voor die mensen, voor de Nederlanders, en in Katwijk in bijzonder voor de Katwijkers en zo. Maar de vreemdeling, die mag daar binnen ook een plekje hebben. En die zetten wij dus niet weg. En die sturen we niet weg en die sturen we niet terug. Maar die mag daar ook een stukje opleiding genieten en een stukje zorg ervaren. Op een geweldige manier, op een diaconale manier, op een christelijke manier, wordt het op die wijze dan in de praktijk gebracht. Statushouders hebben ook bepaalde rechten. Wij zijn ook maar statushouder, maar als statushouder hebben wij rechten door het evangelie van de Heer Jezus Christus, Pinksteren, en door de verkondiging van de apostelen, is het evangelie ook naar ons toegekomen. We hadden er geen rechten op, maar het evangelie is ook naar ons toegekomen. Pure genade. Hoofdstuk 2 begint met ook u. Ja, zelfs ik als heiden. Ik moet mij dus niet beter wanen dan wie ook, want ook ik moet het hebben van genade. Ik ben ook maar een statushouder. Maar dan verder. Dan staat er in vers 19, wat zijn we dan? Als je door het geloof in dit evangelie de Heer Jezus Christus hebt leren kennen, wat ben je dan? Dan ben je niet wat en dan ben je niet veel, maar dan ben je dit. Vers 19, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, en dan komt het zinnetje waar ik de nadruk op wil leggen, maar u bent medeburger van de heiligen en huisgenoten van God. Wij zouden als christenen uit de volkeren kunnen zeggen, des Heren tempel zijn deze, wij zijn de gemeente. En de Joden, och, die hebben zoveel dingen verkeerd gedaan. Zij zijn dan tweede rangs of zo en de gemeente. Nee, wij heten medeburgers. Er zijn dus andere burgers, Joden, christenen uit de Joden, Joodse volk, beloften zijn voor hen in de eerste plaats. Er zijn er velen tot geloof gekomen. En wanneer wij ook in deze tijd tot geloof komen, dan zijn wij niet meer dan een medeburger. Heel bescheiden. We delen in de vergeving. Nou, dat maakt ons niet groot, want als je vergeving nodig hebt, dan heb je ook wat op je kerfstok. Dat doet ons al een toontje lager zingen. We hebben vernieuwing nodig door de Heilige Geest. Elke dag weer opnieuw, dat houdt je bij de grond. En als het gaat om verheerlijking, dan brengen wij niets van verheerlijking teweeg, terecht. Dat moeten we allemaal hebben van de genade van de Heer Jezus Christus. We zijn slechts medeburgers. En gewoon maar leden van het lichaam. Eén van de vele leden. En zo medeburgers van de heiligen. Mede. En dat we het zijn, dat heeft alles te maken met genade, met verkiezing en met liefde. En niets met onze eigen werken. Door genade bent u zalig geworden, niet uit de werken. Het is puur het werk van de Heer Jezus Christus. Eerst de Jood en dan ook de Griek. We zijn slechts medeburger. En huisgenoot van God. Soms gebeurt het dat ouders kinderen hebben, 1 of 2, en dan nog een kind adopteren. Kan nog gebeuren als je geen kinderen hebt, maar eventjes dat voorbeeld. Je hebt 2 kinderen en die ouders adopteren nog een kind van elders, uit het buitenland of uit Nederland. En dan hebben ze 3 kinderen, 2 eigen kinderen en een geadopteerd kind. Nou is de kunst en de gave als vader en moeder om dan voor die 3 kinderen te zorgen, zodat die 3 kinderen het verschil niet merken. Want dat 3de kind, als geadopteerd, is eigenlijk, ja, komt van elders, is huisgenoot geworden, maar geldt binnen dat gezin als een broer of als een zus. En deelt in alle rechten van alle 3 de kinderen. Als geadopteerde telt het volledig als zoon of dochter mee. Medeburgers der heiligen en van buitenaf gekomen door het geloven door de Heilige Geest, een huisgenoot van God, ja, geadopteerd door genade. Door genade ben ik een kind van God, geadopteerd, en dan past alleen maar verwondering. En dan mag je tegen die anderen zomaar zeggen, je bent mijn broer, je bent mijn zus. En binnen de gemeente, die ander is mijn broeder en mijn zuster. Als je om je heen kijkt, zijn er dus broeders en zusters, huisgenoten van het geloof, huisgenoten van God. En als je door genade, door de Heilige Geest, deze dingen zo leert lezen en leert begrijpen, dan past alleen maar verwondering, daar word je klein van. Daar past alleen maar dankbaarheid. En als je op die wijze genieten mag van het medeburgerschap en van het huisgenoot zijn, dan kom je tot kinderlijke gehoorzaamheid en ook mededeelzaamheid. Zo word je lichaam en lid van Christus. Medeburger van de heiligen en een huisgenoot van God. Je staat er helemaal buiten en je hebt er geen deel aan, maar ineens gaat er in Christus een poort open en die terrorist, die moslim, die boeddhist, die buurman, dat gemeentelid, u, jij en ik, we mogen zomaar ertoe behoren. Door genade ben ik een kind van God. Ik ga afsluiten. Het gaat niet zo goed met de kerk. Wereldwijd niet en zeker in het Westen niet. Nou ja, wereldwijd gaat het misschien beter dan in het Westen. Maar de kerken en de aantallen kerkmensen lopen hard terug. Het aantal kerkgebouwen neemt hard af en de gemeenten slinken. En als het gaat om de inhoud, ja, wat moet het dan worden? De kerk is een bouwval. Jaren geleden kregen wij opleiding in Utrecht en professor Jonker schreef een boek. En op de voorkant van het boek stond een afbeelding van Breugel met een in elkaar gestorte kerk met een hele grote steunbalk. Toen al, jaren geleden, was dat het beeld van de kerk, een bouwval. Is de gemeente van de Heer Jezus Christus in deze tijd in het Westen, onder ons hier in Noordwijk, een bouwval? De kerk uit Jood en Heiden, de gemeente van de Heer Jezus Christus, een bouwval? Nee, op geen enkele wijze. wereldwijd niet en ook niet onder ons. Waar Jood en Heiden gelooft in de Heer Jezus Christus, waar wij leven bij het verbond en bij de belofte van het verbond, is de gemeente uit Jood en Heiden, de kerk in het Westen, zijn wij met onze gezinnen en allen die in God geloven, een multiculturele samenleving en ook misschien wel een multiculturele kerk, geen bouwval, maar een tempel van God in de geest, een tempel van vrede. Want weet u, als je hier in Efeze leest hoe het met die kerk gesteld is, dan heeft die kerk, die gemeente van Jood en Heiden, een fundament. Profeten en apostelen. Het evangelie van profeten en apostelen. Dat is het fundament van die gemeente, van die kerk van alle tijden. En Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Waar dat fundament gelegd is, dat evangelie verkondigd wordt en Jezus Christus de hoeksteen is, verrijst dat gebouw tot in eeuwigheid. En, staat er aan het einde, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Petrus zegt, allen die geloven worden steen voor steen, één voor één, ingelijfd in dat gebouw. Op het fundament van apostelen en profeten, Christus de hoeksteen, en allen die geloven worden één voor één ingevoegd in dat gebouw dat tot in eeuwigheid rijst. Nee, de kerk is geen bouwval, een tempel, Jood en Heiden, een tempel van vrede. En waardoor is er dan vrede? Hij is onze vrede. Amen. We zullen samen bidden en ook voorbeden doen voor mevrouw Van der Plas, Laan van Nieuw-Zuid uit Katwijk, in de kerk vanavond, die deze week moet worden geopereerd aan haar knie. We zullen samen bidden. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Ingelijfd in het volk en dragend de naam van Israël. Als een vreemde lood, als een buitenstaander uit de volkeren en toch Wat een genade dat u zo naar de gemeente van Efeze en Colosse en die andere gemeenten omzag. En dat u de eeuwen door nog steeds naar ons omziet en uw handen uitbreidt tot in onze dagen ook naar ons. En niet alleen naar ons, maar ook naar die buren. En ook naar die gemeenschap van Noordwijk, waar zoveel mensen u niet meer kennen. Maar ook die vele vluchtelingen, die vele volkeren in de wereld die uw naam nog niet kennen, of waar het nog niet helemaal bekend is. En zelfs dictators en terroristen, er is zo weinig tegen te doen. U bent bereid om ook hen dat evangelie te leren kennen. Maak ook ons daartoe bereid, net als Petrus ten opzichte van Cornelius. En geef dat er zo zullen getuigen en zo zullen bidden en zo zullen leven, opdat ook zij tot verandering komen. Wij bidden u voor die gemeenteleden die u nog niet kennen. Laat het doorbreken. En als er heel veel twijfel en aanvechting is bij ons, neem die twijfel en die aanvechting weg en doe ons ervaren dat we gebouwd zijn op dat fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. Wij bidden u voor de leiders van de volkeren die u niet kennen. Het maakt zo'n verschil of zij uit het evangelie leven of zich daar juist tegen verharden en zichzelf tot maat zijn. Als er zo weinig kruid gewassen is tegen terrorisme en al die aanslagen en dat geweld, dan bidden wij u, wilt u ze bekeren, die extremisten, die terroristen. Wilt u ze in de kraag grijpen en veranderen, laat het doorbreken in hun leven dat op die wijze de wereld in de ellende wordt gestort en dat ze ook zichzelf in ellende storten, maar dat het evangelie van u evangelie van vrede is. U bent bij machte om zulke extremen te veranderen. Geef voortdurend gebed ook voor hen. Geef vrede onder de volkeren. Geef vrede in Israël. En wilt u bijeenbrengen wat bijeen hoort en wilt u uit de volkeren en uit uw eigen volk er velen brengen tot geloof. Eén gemeente onder één hoofd, uw Heer Jezus Christus. Wij dragen de gemeente aan u op in allerlei zorgen, vreugden, in tijd van geboorte, in tijden van verwachting. Heer, wilt u blijdschap geven over kinderen die geboren werden en geeft u krachten en gezondheid om de tijd die er nog is tot aan de geboorte door te komen en geef u zegen daarover als mensen zich voorbereiden op een huwelijk. Wilt u ook dan genadig daarin voorzien? Samen bidden wij voor mevrouw Van der Plas, die opgenomen moet worden om geopereerd te worden. Zegen de handen van doktoren, verpleegkundigen, therapeuten, zodat de behandeling succesvol zal zijn en uw zegen daarop rusten kan. U wilt erom gebeden zijn, geef uitkomst. U weet wat daarvoor nodig is. U bent ook bij machte om dat te geven. Ik bid u voor de gemeente, de kerkenraad en alle die een taak hebben, organist en koster, andere vrijwilligers, soms op de achtergrond of in het leidinggeven aan clubs en verenigingen, die welke taak dan ook hebben, ook in het schoonmaken van het gebouw. In bijzonder de ambtsdragers bidden wij u, wilt u wijsheid geven aan hen, ook de predikant, ook zij die gereed staan om het ambt te aanvaarden. Bouw mede daardoor de gemeente op en wilt u door het werk dat zij mogen doen, met behulp van de vele vrijwilligers, er velen brengen uit de duisternis tot uw licht, ook hier. En waar verdriet is, wilt u troosten. Waar verdriet is bij ouderen, waar verdriet is bij jongeren, waar verdriet is bij kinderen, wilt u daarin genadig voorzien. Heere, genadig en barmhartige God, leer ons leven uit dat machtige evangelie en voor de Jood en voor de heiden en voor die anderen, maar ook voor onszelf. En doe ons die vrede kennen, de vrede in Christus Jezus. U, Vader, Zoon en Geest, komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 147, de versen 1 en 6. Laat zeer lof ten hemel reizen en de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 1 en 6 van Psalm 147. Gemeente, gaat u heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.